Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer Den Dekker is opgenomen in het Icacia ziekenhuis en mevrouw Malawi mocht weer uit het ziekenhuis komen. Ook Vincent Muis mocht na een behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. We zullen hen in het gebed gedenken. Deo Volente, zaterdag 21 juni is er een gemeentedag georganiseerd als afsluiting van het kringwerk. Heel de gemeente wordt van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Meer gegevens vindt u op de publicatieborden bij de uitgangen van de kerk. In deze dienst zullen twee collecten worden gehouden. De eerste collect is voor de diaconie en de tweede is voor de kerkvoogdij. En ook vragen we uw aandacht voor de offerblokken bij de uitgangen van de kerk. Daar kunt u uw gaven ten behoeve van het onderhoud van ons kerkgebouw geven. En in deze dienst zal voorgaan dominee Theussen uit Veenendaal, dit in tegenstelling tot wat in de in en om vermeld staat, door meneer Vonk uit Den Haag. Namens de kerkenraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
In deze dienst onze hulp in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst samen voortzetten gemeente door te zingen uit Psalm 66, en daarvoor het eerste en het tweede vers. Psalm 66, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
We willen vanmorgen nadenken, gemeente, over psalm 67, een zendingspsalm. Ik werk bij de GCB, onverwacht ingevallen, maar dat hebt u al begrepen uit de afkondiging. En deze psalm die gaat over alle volken, die gaat over heel de wereld, die gaat over God die groot en machtig is. En vandaar dat we ook met de woorden van psalm 66 zijn lof gezongen hebben. We zingen dan ook op psalm 65, ook daar komt u al die volken tegen. Maar ook een lied van verootmoediging, van schuldbelijdenis, een gebed om vergeving. Een belijdenis ook, dat we vertrouwen dat de Heere de schuld vergeven kan en wil. Die psalm willen we met elkaar zingen nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan. Psalm 65, het eerste en het tweede vers, nadat we gehoord hebben naar de wet van God voor ons leven. Ik lees u die wet vanmorgen uit Exodus 20 en de samenvatting lees ik u uit Marcus 12. En ik doe dat in de versie van de herziene Statenvertaling die op onderdelen afwijkt van wat u wellicht voor u op de bank hebt staan. Luister nu naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit de slavernij, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen beeld voor u maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u voor hen niet neerbuigen en hen niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverend God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden houden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet verontschuldigd houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag door die te heiligen. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon en uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet en ook niet uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn slaaf niet, zijn slavin niet, zijn rund niet, zijn ezel niet en niets dat van uw naaste is. Toen Jezus gevraagd werd, welke is het eerste, het belangrijkste, het voornaamste gebod van alle, antwoordde hij: het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we nu samen bidden om een zegen over deze dienst. Heere God in de hemel, wij danken u dat wij hier op aarde uw lof mogen zingen. Dat u ons uw naam bekend hebt gemaakt. En dat we uw naam mogen aanroepen. Maar toch allereerst wel niet omdat wij u nodig hebben. Maar omdat u de lof waardig bent van alles en van iedereen. Van heel deze wereld die uw schepping is. En van alle mensen die door u geschapen zijn. Heer, wij mogen dat doen met de woorden die ons zijn toevertrouwd door Israël, de psalmen. En dan klinkt de lofzang door uw genade niet alleen uit de zalen van Sion, maar ook vanmorgen hier in de Maranatenkerk in Rotterdam. En op vele andere plaatsen in deze wereld. In grote getalen, in kleine groepen, soms zelfs zwijgend. Daar waar de kerk vervolgd wordt en waar men niet eens samen kan komen om u te loven en te prijzen om wie u bent. Maar dat u het waard bent, Heere God, dat is boven alle twijfel verheven. Want u bent God. U bent heilig en vol majesteit. U bent barmhartig en ondenkbaar in vermogen. U, zoals u, is er geen ander. En we danken u, Heere God, dat wij stamelend en hakkelend dan toch uw naam op de lippen mogen nemen. En u mogen loven met ons lied. Omdat u zo groot bent. Ook omdat u zo genadig bent en vol ontferming en naar ons omgezien hebt. Dat woord van u ook ons bereikt heeft. En we weten, Heere God, dat er nog altijd velen zijn. Misschien wonen ze wel om de hoek. Die geen idee hebben van wie u bent en wat mensen op zondagmorgen in een gebouw doen wat ze kerk noemen. Heren, en dan wilt u ons inschakelen om dat duidelijk te maken. Door heel ons leven. Maar wat is dat ingewikkeld. Moeilijk. Onmogelijk misschien voor ons gevoel. En dan moeten we inderdaad belijden dat er een stroom van ongerechtigheid in ons leven is. Want Heere God, zonden zijn niet alleen maar dingen die we zonder u doen en die in uw heilige ogen niet kunnen verstaan, maar onze zonden zijn ook een belemmering voor anderen om u te ontdekken. En als we ons dat realiseren, Heere God, hoe makkelijk wij een sta in de weg kunnen zijn, dan hebben die woorden misschien wel gedachteloos gezongen. Ze zijn ook zo bekend. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En als we er al bij nadachten, Heer God, hebben we dan stiekemweg niet het idee dat het met die stroom nog wel een beetje meevalt. Natuurlijk, we zijn niet perfect en ook in de afgelopen week zijn we tekortgeschoten in liefde tot u en tot elkaar, maar het is toch ook niet helemaal niks. En dat die stroom van ongerechtigheid de overhand op ons heeft. Dat de zonde het in het leven, voor ons leven, voor het zeggen heeft. Heere God, dat beleiden we niet zo makkelijk. Leert u het ons? Maar leert u ons alstublieft ook zien wat uw geest in ons leven doet? Want het is ook niet tot uw eer als we in die ongerechtigheid blijven hangen. En dat we denken dat we u ermee groot maken door vooral maar te onderstrepen dat we zondaren zijn. Alsof u daar geen raad mee weet. Want die zonde die verzoent en zuivert u, daar hebt u zelfs uw eigen zoon voor gegeven, Heer Jezus. Daarvoor bent u gekomen. En dat evangelie laat u keer op keer verkondigen, Heilige Geest. En daar mag de kerk zich druk aan maken. Tot op de dag van vandaag. Totdat u weer komt. En daarom danken wij u, Heere God, als er iets nieuws van u in ons leven gekomen is. En we danken u, Heere God, als we in onze woorden, in onze daden iets van een venster op u mochten openen voor de mensen om ons heen. dan is het nog steeds niet gemakkelijk, maar het is wel ons verlangen. En wij bidden u, laat de dienst van vanmorgen daar een bijdrage aan mogen zijn. Misschien schrikken we, maar dat zal ons hopelijk ook bemoedigen. Laat uw woord voor ons opengaan, dat we uw stem erin mogen horen. En laat alles wat daarbij tussen beiden kan komen, in de weg kan zitten. En vaak zijn we dat zelf. Druk als we zijn en bezig als we zijn en zorgen als we hebben. En die hoeven we niet weg te moffelen. We hoeven niet een ander masker op te zetten als we in de kerk zijn. Maar juist in alle gebrokenheid en eerlijkheid mogen we ons leven in uw handen leggen. En ook deze dienst. En we vragen u, ontfermt u zich over ons. En geef ons uw zegen. Alles wat we doen, in woord en lied, in onze gaven en in ons gebed. Heere, laat het tot uw eer zijn. En tot heil van onszelf en van anderen. We bidden het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik wil met u luisteren, gemeente, naar de woorden van psalm 67. Ik lees die psalm ook uit de Herziene Statenvertaling. Helaas is die nog niet compleet, nog 2 jaar heb ik gehoord. Dan zou die compleet moeten zijn. En wat mogelijk gebruik ik die versie wel. In psalm 67 komt tot 2 keer het woordje Sela voor. Dat bent u vast wel eens vaker tegengekomen bij de lezing van de psalmen. De uitleggers zijn het niet helemaal over eens. Het kan een muzikale aanduiding zijn. Het kan ook, en wellicht tegelijkertijd, een aanduiding zijn van een pauze. Het heeft wellicht iets van even een pas op de plaats. Denk eens even na wat je nou net gezongen, wat je nou net gelezen, wat je nou net gezegd hebt. Denk eens even na, voor je weer verder gaat. Bij de schriftlezing zal ik daar dan ook bij die waar die woorden staan een iets langere pauze houden. Om na te denken. Ik lees psalm 67 met u. Een psalm, een lied voor de koorleider op 9e noot. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op aarde uw weg kennen, onder alle heidenen uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, alle volken. De naties zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult regeren. De naties op aarde zult u leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, alle volken. De aarde geeft haar gewas. God, onze God, zal ons zegenen. God zal ons zegenen en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Tot zover de schriftlezing. U krijgt gelegenheid naat uw gaven te geven. 2 collecten van harte aanbevolen voor de Heere en voor zijn dienst. Mag u geven wat hij u heeft toevertrouwd. We zingen daarna ter inleiding op de preek uit psalm 67 en daarvan het eerste vers. Psalm 67 en daarvan het eerste vers. Zingen we nu met elkaar. Thank you. aansluiting op de verkondiging van Gods woord, gemeente, willen we zingen uit Psalm 67 opnieuw. En dan het tweede en het derde vers. Psalm 67, het tweede en het derde vers, direct na de verkondiging van Gods woord. Het zal u duidelijk zijn dat ik niet verwacht had hier vanmorgen te staan. Ik had dan ook eigenlijk een alle volken in mijn koffer moeten stoppen, want die had ik bij me. De vorige keer dat ik de preek hield. Misschien kent u het. Alle volken informatieblad van de GZB. En die zou ik dan niet meegenomen hebben om u lid te maken. Mag natuurlijk altijd, maar dat is niet de bedoeling van vanmorgen. Ik ben geen ledenwerver van de GZB, maar ik mag het woord van God verkondigen. Maar dat gaat wel over alle volken. Dat hebben we een paar keer gelezen in de woorden van Psalm 67. En daar gaat het over bij het werk van de GZB. Alle volken. Ons werk zou je kunnen zeggen, maar veel liever zeg ik Gods werk, waarbij hij mensen inschakelt. En misschien moet ik ook wel zeggen uw werk. Want de GZB als zendingsorganisatie bestaat niet voor zichzelf, maar is er om uitvoering te geven aan de zendingsopdracht van de gemeente, van de kerk. Alle volken. U wist natuurlijk niet dat ik zou komen, maar anders had u het kunnen bedenken. Dominee Thewissen, directeur van de GZB, maar het laatste doet er niet zoveel toe. Psalm 67, alle volken, dat wordt dus een zendingspreek vanmorgen. Inderdaad. Maar, gemeente van onze Jezus Christus, wel anders dan ik zelf aanvankelijk dacht. Want op de klank af, in elk geval, is Psalm 67 een zendingspsalm. Je kunt het zo met je vinger aanwijzen. Het gaat over de volken, het gaat over naties, het gaat over heidenen. En of je die dan blinde heidenen moet noemen, dat weet ik niet helemaal. Maar het gaat over alle einden van de aarde, waarin de Heer Jezus zijn apostelen uitgezonden heeft. Psalm 67 gaat dus over de zending. Maar als je je ogen en je oren goed open doet en niet alleen kijkt en luistert naar de psalm, maar ook naar de wereld waarin die psalm klinkt, dan vind ik het niet zo vanzelfsprekend meer. Want neem nou dat vijfde vers, dat is het hart van de psalm. Daar staat, de naties zullen zich verblijden en juichen omdat u de volken rechtvaardig zult regeren. De naties op aarde zult u leiden. Maar wat zie je daar nou van? Wat merk je daar nou van? De naties, de volken die zich verblijden in God. Toen ik de preek maakte, stond het EK nog voor de deur. Maar toen zei ik, en dat kan ik nu nog met des te meer recht zeggen, van Nederland juicht vooral als het oranje team goede resultaten boekt. En dat doen ze boven verwachting. Dan wordt er gejuicht. Of je er nou meedoet of niet, maar er wordt gejuicht. En er zijn mensen die trots zijn op Nederland. Omdat we onszelf nog echt de beroerdste niet vinden. En er zijn volken in deze wereld. Of grote delen van volken waar mensen, waar leiders bejubeld worden. Maar of de Heere God bejubeld wordt, dat naties, dat complete volken zich verblijden in God. Ik zie het niet. En dat God de volken rechtvaardig regeert. Ik weet niet waar jullie aan denken. Maar als ik je vraag naar wie regeert Nederland, dan wordt misschien koningin Beatrix genoemd of premier Balkenende of de Tweede Kamer. Maar ik denk dat niemand op het idee komt om te zeggen dat God Nederland regeert. Nou ja, uiteindelijk wel, zegt iemand, want alles is in Gods hand. Maar daar moet je wel even over nadenken. En ik weet niet waar u aan denkt als het gaat over wereld en regeringsleiders. En over presidenten en generaals, wie u dan voor het netvlies krijgt. Mensen als Bush en Sarkozy en Mugabe in Zimbabwe. Of die generaal in Burma met die onuitsprekelijke naam die zo ontzettend dwars lag toen zijn volk en land in nood was. En er zijn ongetwijfeld mensen bij die heel toegewijd zich inzetten voor hun volk. Er zijn er ook bij die daar ook bij refereren aan God en aan de Bijbel. Maar eerlijk gezegd word ik dan soms wel eens extra kritisch of dat er niet bij gesleept wordt. Maar er zijn er ook wel die alleen maar aan hun eigen belang denken, aan hun eigen positie, aan hun eigen macht en ideologie. Maar hoe dan ook, dat God rechtvaardig regeert. Ziet u dat? En dat God de naties op aarde leidt. En dan moet je toch denken aan alle naties op aarde. Daar zie je toch niets of bijna helemaal niets van. Nou goed, het staat er dan in de vertaling ook wel verschillend. De Statenvertaling heeft het over de natieën zullen zich verblijden. Zo van dat komt nog, dat is toekomst, daar kijken we naar uit, maar het is nog niet zo ver. En de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt laten de naties. Het is een wens, het is een verlangen. Maar in het Hebreeuws staat het er eigenlijk wel heel sterk. Bij de naties is vreugde en jubel. Omdat God regeert. Want hoe dan ook, en dat wil de dichter van Psalm 67 dubbel en dwars onderstrepen. Hoe dan ook, het komt. Maar wat lijkt het ver weg? En misschien denkt u wel verder dan ooit. En toch hier in de kerk zingen we heel dapper Psalm 67. Met overtuiging. En het is ook mooi. En op de klank af is het terecht een zendingspsalm, want zo klinkt die ook. Maar het is dus niet vanzelfsprekend in deze wereld, onze wereld. En hoe kun je dan die psalm toch zingen? Is het dan een tang die op een varken slaat? Is dat iets van ja, maar dat is van een andere wereld, dat komt allemaal nog? Ik bedoel maar, hebben wij zomaar vat op deze woorden? Krijgen we er zomaar grip op, omdat het zo haak staat op onze werkelijkheid? Ik vond het best lastig. Al een tijdje geleden ben ik met deze psalm bezig geweest en daarna heeft hij best een poos op mijn bureau gelegen. Ik heb echt gedacht, laat die psalm maar zitten. Goed, het is er toch van gekomen, dat hoort u. En ik stel voor dat we eerst maar eens gewoon lezen wat er nou staat. Wat bedoelt deze psalm? Zoals gewoonlijk, zoals vaak bij de psalmen, begint is dat eerste vers een soort, je zou kunnen zeggen, een technische, een liturgische inleiding. Die maakt wat opmerkingen, maar er zijn toch wel soms de moeite waard om even bij stil te staan. Voor de koorleider, zo begint de dichter. Als het ware voor de dirigent van het tempelkoor. Letterlijk de toonaangever. Die geeft dus de juiste toon aan, dat we niet te hoog of te laag inzetten. Dat kan heel formeel, maar misschien dat je daar ook wel iets meer in mag horen. Namelijk, dat de psalmen bedoeld zijn, ook deze psalm, om ons op de juiste toonhoogte te brengen. Op de toonhoogte van God. Van zijn woord, van zijn visie, van zijn plan. Het vertrekpunt is niet wat wij vinden en wat wij zien en wat wij denken. Het vertrekpunt is God. Die toonhoogte. Deze psalm is vervolgens ook bij snarenspel. Op de neginoot. Dat zegt iets over de begeleiding en dat kan ook anders. Snarenspel en andere instrumenten werden gebruikt. Een psalm. Een stuk om muziek bij te maken. En mee te maken, zowel met instrumenten als met de mond, als met zang. Het is een lied. Daar wordt mee bedoeld. En het is gecomponeerd, er is over nagedacht, er is gedicht en gedacht over deze woorden. Het staat er niet zomaar. Het staat er heel bewust. Gecomponeerd. Nou, dat ter inleiding. En dan begint de eigenlijke inhoud van de psalm met dat tweede vers. Een gebed. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Misschien hoort u daarin ook wel de echo van de hoge priesterlijke zegen uit nummer 6. God zij ons genadig en zegene ons. Een gebed om genade dus. Want daarmee beleidt de dichter indirect, wij zijn zondaren. Wij zijn mensen die van huis uit zonder God leven. En daarom verknoeien we en verknallen we zoveel. Zo niet alles. Over toonhoogte gesproken. Maar er wordt gebeden om genade. Alsjeblieft, Heere God, laat ons niet los. Want dan zijn we echt nergens. We bidden om vergeving, we bidden om vernieuwing. Maakt u er alsjeblieft wat van met dat leven van mij. Want dan wordt het wat. En laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zeggen, Heere, wend u naar me toe, kijk naar mij. Wend u niet af. Laat me niet aan mezelf over. Hou me in het oog. Sela. Even de adem inhouden. Even nadenken. Is dat zo? Is dat wat ik verlang? Dat God mij genadig is? Is dat waar ik op hoop dat God naar me kijkt? Dat hij me letterlijk en figuurlijk ziet zitten? Ja, dat is wat ik wil, dat God mij genadig is. Want als dat zo is, als dat gebeurt in ons leven, zegt vers 3, dan zal men op aarde uw weg kennen, onder alle heidenen uw heil. Dat is inderdaad nogal wat. Uw heil. Als Gods genade in mijn leven zichtbaar wordt, zien anderen zijn heil. Dat is wat heel maakt. Dat God heel maakt wat in stukken en brokken ligt. Dat is Gods reddende kracht, dat is Gods bevrijdende werk. Letterlijk staat er in het woord, in het Hebreeuws het woord Yeshua. En dan mag u inderdaad terecht de naam van Jezus in horen. Want in wie wordt nou duidelijker dat God heel maakt wat kapot is dan in zijn Zoon, Jezus Christus. Die zijn naam toch kreeg omdat hij zijn volk zalig, zijn volk heel maakt van hun zonde, van hun gebrokenheid. En als de heidenen, de volken, dat zien in ons leven, zegt vers 4, dan zullen ze u loven, o God. Dan zullen ze u danken, de volken, alle volken. En het is wel goed om ons even te realiseren dat dat dan niet direct over ons gaat. Hè? Ons, dat is Israël. Het gaat niet zomaar is gelijk christenen van de 21ste eeuw. Maar we komen wel in beeld, want het is echt niet bij Israël gebleven. Want vers 5 zegt immers, de naties, niet alleen Israël, de naties, meervoud, zullen zich verblijden en juichen omdat ze mogen delen in dat heil. Dat de Heere God alle volken rechtvaardig zal regeren, dat hij de naties zal leiden, dat hij de zaak zal rechtzetten en in het rechte spoor zal houden. Bij alle volken, bij alle naties op aarde. En daarom, als je er even over nadenkt, Sela, en daarom, loven, danken zullen de volken u, o God. U loven de volken, allemaal. En dan gaat het in vers 7 nog een keer over de zegen van God. Nu niet over de zegen van Gods genade in iemands persoon, in iemands leven, maar in de zegen van het gewas. Zo zegent ons God, onze God, belijdt de dichter. Want hij ziet de hand van God, hij ziet het werk van God erachterin, in het gewas, dat wat groeit op het land, op het veld, dat is van God. Je kunt het trouwens niet omdraaien, hè? Zegen is niet altijd gewas. Zegen betekent niet automatisch geen honger. Want dan zou er geen honger zijn in heel veel landen waar wel de kerk nadrukkelijk aanwezig is. Zegen is altijd in onze gebrokenheid. Zegen is er altijd en voor meer en anders dan wij mogelijk houden. Zegen is altijd iets wat buiten onze mogelijkheden valt. En daarom is zegen niet altijd gewas, maar gewas is altijd wel zegen van God. Dat beleidt de dichter. En hij zegt, dat doet nou onze God. Die God waarmee we een relatie hebben, die God die zegt in zijn woord, ik ben de Heere, uw God. En daarom, in dat vertrouwen, besluit hij zijn lied in vers 8 met, God zal ons zegenen. Dat zegt Israël met hem mee. En als de wereld dat ziet, dan zullen de alle einden van de aarde hem vrezen. In eerbied en vertrouwen opzien naar de Heere God. Dan zullen hem vrezen alle einden van de aarde. Prachtig. Wat een vergezicht. Maar wat moeten wij daar nu mee? Wij, want het gaat toch allereerst over Israël, zei u net. En wat moeten we er nu mee? Want als wij naar die einden van de aarde kijken, dan zien we hele andere dingen. Dan zien we een voedselcrisis. Dan zien we steeds verder stijgende olieprijzen, dat merkt u toch ook aan de pomp. Dan zie je allerlei oproepen voor noodhulp in Burma, in China. Nu was er in Japan weer een aardbeving. En er gebeurt alles overal en nog wat. En dan zie je een hypotheekcrisis in Amerika die ook onze economie niet onberoerd laat. Je kunt van alles zien. Maar dit, dat de einden van de aarde hem zullen vrezen. Prachtig. Maar wat moeten wij met deze psalm? Ik wil nog een keer goed met u kijken hoe die psalm in elkaar zit. Want zoals ik zei, het is een lied. Het is gecomponeerd. Er is niet alleen gedicht, maar er is ook over gedacht. En misschien viel het u al op tijdens de schriftlezing. Dat die versen 4 en 6 woordelijk gelijk zijn. Nou, dat kennen wij ook als wij een lied zingen. En een lied heeft een refrein, dan is dat eenzelfde aantal regels dat telkens weer naar elk couplet herhaald wordt. Nou, daar lijkt dat vers 4 en 6 ook op. Maar het is het niet helemaal. Er zijn namelijk in deze psalm meer versen die erg veel op elkaar lijken. Denk u maar even aan vers 2 en 3, waar het gaat over de zegen van God in ons persoonlijk leven. En dat daardoor de aarde zijn weg, zijn heil leert kennen. En vers 7 en 8, waar het gaat over Gods zegen in het gewas, in de oogst. En dat daardoor de einden van de aarde hem zullen vrezen. Kortom, er is een zegen van God en dat blijft niet zonder effect op de wereld om zijn volk heen. Nou, als je dat in de gaten krijgt, dan ga je zien hoe die psalm is opgebouwd. Dan is vers 1 die liturgische inleiding, die wat zegt over de koorleider en over de begeleiding. En dan in vers 2 en 3 begint het. Dan begint het en dan eindigt het met de zegen van God en het effect daarvan op de wereld. En dan kom je als het ware een schilletje verder, een cirkeltje verder, bij vers 4 en 6, waarin de lof van God door alle volken beleden wordt en geloofd wordt. En uiteindelijk zit je bij vers 5 in het hart van de psalm. Dat de naties zullen jubelen. Niet alleen een hoop en een verlangen en een verwachting, maar een feit. De naties zullen u naar u loven. En zo kijken we er nog even naar. Dan beginnen we buitenaan, bij die buitenste cirkel. Als God zegent, als God ons zegent, als hij ons genadig is, als God ons ziet zitten, omdat hij zijn aangezicht naar ons toewendt, of als er een goede oogst is, als het ons wel gaat, dan is dat iets van onze God. Nou, als dat zo is, zegt Psalm 67, dan zal men op aarde uw weg kennen. De weg van God met zijn volk, de weg van God met ons. Zijn weg die we kennen door de wet en door de profeten. En laten we nooit vergeten waar die wet mee begint. Ik ben de Heere, uw God. Die God die een relatie legt tussen zichzelf en ons. En deze wereld. En zijn volk Israël. En de kerk. Als God ons zegent, onze God, dan leren ze dus op aarde kennen hoe God zijn weg gaat met zijn volk en met zijn kinderen. Dan zullen alle heidenen, zegt Psalm 67, zijn heil uiteindelijk, Nieuw Testament is gezegd, de Heer Jezus leren kennen. En dan zullen alle einden van de aarde hem vrezen. In eerbied en vertrouwen zich op God richten. Ja, dan is duidelijk dat daar een link ligt naar de zending. Naar het doel van de zending. Want dat is toch dat de einden van de aarde bereikt worden met de boodschap van Gods woord. Dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Van de kennis van zijn weg en van zijn woord en zijn werk. En dat alle knie zich zal buigen en belijden dat Jezus de Heren is en niemand anders. Maar vindt u ook niet dat dat wel erg makkelijk klinkt? Gaat dat nou echt automatisch zo? Zo van er is zegen en dus zullen de heidenen wel erkennen dat God, God is. Onze God is. Toen moest u denken aan die stad op die berg. Die stad op de berg die niet verborgen kan blijven, zegt Jezus. Jullie zijn het licht der wereld, zegt hij tegen zijn discipelen. En net als met die stad op die berg, dat komt voor de dag. Dat kun je niet verstoppen. Is het dan zo eenvoudig? Gaat het dan echt vanzelf? Nou, Jezus zegt ook dat het een kaars is die je op de kandelaar zet, maar je moet die niet onder de korenmaat zetten. Die zin is de Jezus heel realistisch als het gaat om het licht van het koninkrijk. Je kunt het dus onder de korenmaat zetten. Je kunt er als het ware over je kaars een emmer zetten. En afgezien van dat je het licht zelf kwijtraakt, omdat die kaars zal doven door gebrek aan zuurstof, in elk geval ziet een ander niks meer van dat licht. En dat zet hem aan denken. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar je ziet er nog zo weinig van dat God de volken regeert. En dat de naties juichen voor hem, daar zie je nog zo weinig van. Maar als de volken het dan nog niet zien, dat hij God is en niemand anders. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat het volk van God zelf een barrière opwerpt? Een sta in de weg is? Zou het dan niet zo kunnen zijn dat wij eerder een emmer zijn dan een kaars die licht geeft? Dat we het eerder voor onszelf houden zolang het nog duurt, dan dat we het uitstralen? Dat wij niet, dat zij daardoor niet Gods weg kunnen ontdekken. Omdat wij het niet laten zien. Omdat ze niet zijn heil in de Heer Jezus ontdekken, omdat wij er nooit over praten. Dat ze zich niet in eerbied en vertrouwen op God richten. Omdat wij het niet over hem hebben. Ja, wij, ik zei al, allereerst geldt dat voor Israël. Is Israël zo'n barrière? Was Israël zo'n barrière voor het evangelie, voor het licht van Gods woord? Duidt Israël zijn eigen geschiedenis zo tot op God dat het voor anderen zichtbaar wordt, dat de volken hem gaan vrezen, een relatie met God krijgen? Ze zijn wel geroepen om een licht voor de heidenen te zijn, zegt Jesaja. Maar tegelijkertijd zegt Jesaja dat deze knecht des Heren zijn taak niet volbracht heeft. En daarom komt die andere knecht des Heren, die ene, de Messias, het licht der heidenen, ook voor Israël. Maar als hij komt, dan verwerpen ze hem. En de geest die hij daarna uitzendt en die verkondigt dat in hem het heil van God zichtbaar is geworden, dat evangelie wordt afgewezen. En dan gaat het evangelie naar de heidenen. Dan krijgen zij het te horen. Ook om Israël tot jaloersheid te verwekken. En dan zijn wij dus aan de beurt. En komt die vraag ook tot ons. Als het evangelie ons is toevertrouwd. Als het licht van het evangelie ons gegeven is. Doen wij het dan beter dan Israël? Naar Israël toe? Naar de wereld toe? Zijn wij een kaars op een kandelaar of zetten we er een emmer overheen? Verspreiden we het licht of zijn we juist een barrière voor het licht? Als wij weten van genade, als wij weten dat God ons ziet zitten, dat Hij ons materieel ook zegent met gewas en zoveel andere dingen, leert onze omgeving dan Gods weg? Zullen zij door ons leven Hem vrezen? En laten we die omgeving dan maar heel klein nemen. Niet eens die grote boze wereld, maar heel dichtbij onze kinderen. Onze ouders, je collega's, je buren, je vrienden. Krijgen zij door ons leven zicht op Gods reddende werk? Krijgen zij door ons zicht op de Heer Jezus? Of zitten we knus met elkaar in de kerk? En zingen we uit volle borst Psalm 67, maar trekken we de gordijnen als het ware dicht. Ik zeg dus niet dat we Psalm 67 niet moeten zingen. Maar wat doen we ermee? Of is ons geloof zo privé, zoiets van onszelf, zoiets persoonlijk tussen God en ons, dat er ander daar niks van merkt? Oftewel onze houding, onze instelling, is die missionair of is die dat niet? Ja, maar zegt u, hangt het dan van mij af? Of die ander het hoort, of die ander Jezus kan ontdekken en vinden. U zegt toch zelf, een stad op een berg, die kan niet verborgen blijven. Dat moet toch vanzelf gaan? En we kennen toch het lied, het werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt. Nou, ik zeg daar van harte amen op, en dat is maar goed ook. Maar weet u, Gods werk is ook dat Hij mensen inschakelt. En als Hij ons zegent, is dat ook verantwoordelijkheid. En van die zegen geloven, belijden we toch dat die onmisbaar is. Zijn genade, die kunnen we toch, daar kunnen we toch niet zonder. We kunnen toch niet zonder zijn heil in de Heer Jezus. Zonder Hem zijn we toch nergens. En daarom, als dat je gebed, als dat je overtuiging, maar ook je verlangen is, dat je zonder Jezus niks en nergens bent, dat geldt dat toch niet alleen voor jou? Dan hou je dat toch ook niet voor jezelf? Als jij het licht gezien hebt en gevonden hebt, dan zet je er toch geen emmer overheen. Dan nodig je anderen toch uit, of niet soms. Dan wil je toch de wereld vertellen en laten zien dat de Heere jou, dat Hij onze God is. Misschien moeten we onder dat woord onze wel een dikke streep zetten, want het is niet iets van ons individueel. Ieder op zichzelf. Alleen red je het nooit, want het gaat niet vanzelf. Dat zegt Psalm 67 ook heel duidelijk. Als je dan vandaag naar die volken kijkt die het zouden moeten ontdekken, ook door ons. Als je vandaag kijkt naar het einde van de aarde. Denk gewoon maar even aan de berichten die ook afgelopen week op het kantoor van de GCB langskwamen. Over Zimbabwe, waar met het oog op de verkiezingen enorm geïntimideerd wordt en geweld wordt gebruikt. Mugabe wil koste wat kost aan de macht blijven. En hij zal, zei hij letterlijk, net zo hard vechten tegen de oppositie als dat Zimbabwe ooit tegen de Britse overheersing gevochten heeft. Dat betekent niet minder dan gewoon aansturen op een burgeroorlog. In die wereld van vandaag zie ik Zuid-Afrika, die al die Zimbabwaanse vluchtelingen liever kwijt is dan rijk. In die wereld van vandaag zie je Kenia, waar begin dit jaar onverwacht zulke geweldige rellen en onrust was. En mensen vermoord werden, omdat ze tot de verkeerde stam behoorden. Het is nu weer rustig, maar wel heel fragiel. Er hoeft maar iets te gebeuren. En denk eens aan China. En dan bedoel ik niet eens die verschrikkelijke aardbeving met de enorme gevolgen ervan, maar daarvoor die protesten in Tibet, de onderdrukking daar. En misschien bent u het alweer vergeten, maar in Libanon was het ook even crisis. Hezbollah heeft even laten zien wie het echt voor het zeggen heeft. En in Colombia zijn nog honderden ontvoerden die in het oerwoud al jaren vastgehouden worden. En als u dit allemaal te politiek vindt, dan kijk ik alleen maar even met de bril van kerk en koninkrijk. Alsof dat niet over de wereld zou gaan. Want je ziet het om je heen afbrokkelen. Lijkt het toch? In Nederland gaat de kerk toch alleen maar naar beneden? Dan worden de prognoses toch voortdurend op bijgesteld? En in Soedan, waar de GCB mag werken, daar is nu een soort van vrede tussen Noord en Zuid. Maar je ziet het alweer gebeuren, dat jongeren die nu een toeristisch cursus volgen, of die toch leren lezen en schrijven, de klasse laten zitten en weer de wapens opzoeken. Want het wordt weer spannend tussen Noord en Zuid. Misschien moet er wel weer gevochten worden. En heel wat mensen die als tentenmakers in China en met name in en om Tibet werken, die moesten het veld ruimen. Dat haalt de voorpagina niet, maar ze moesten wel vertrekken. En in Libanon dreigen de christenen die er nog zijn echt tweederangs burgers te worden. Kortom, Psalm 67 geeft een prachtig perspectief, maar je bent geneigd te denken, wordt het nog wat met dat koninkrijk? Want dat alle heidenen het zien en dat alle einden der aarde hem zullen vrezen. Ja, zo kijken wij. En zo praten we. Maar wat zegt deze dichter? Hij wil ons op de toonhoogte van God brengen. En daarom spreekt hij over een doel. Die zegen van God in ons leven, vers 3. Daar verlangen we toch naar. Dat ze zijn heil zullen ontdekken. En in vers 8 roept hij het uit. Ze zullen, de einden der aarde zullen hem vrezen. En daarom komt vanzelf die tweede schil in beeld. Vers 4 en vers 6. De volken zullen u loven, o God. De volken zullen u loven. Alle volken. Het wordt met zoveel nadruk gezegd. En het wordt twee keer gezegd. En het wordt dan ook nog eens dubbel opgezegd. Het wordt er als het ware ingehamerd. Alsjeblieft, vergeet dit niet. Alle volken zullen God loven. Allemaal. Het is echt waar. Het komt. Hij komt. En de volken zullen tot hem komen. En ze zullen het zien. Zijn weg. Zijn zoon. Zijn zegen en zijn genade. En ze zullen hem vrezen. In eerbied. Omdat hij God is. Groot en machtig, heilig en rechtvaardig. En ze zullen hem vertrouwen. Ze leren hem kennen als onze God, want deze God is onze God. Bij hem mag ik schuilen. Hij kent mij. En hij kent mij. Wie ik ook ben en hoe ik ook in elkaar steek. Het wordt erin gehamerd. Is dat wereldvreemd? Ja. Voor de wereld die God niet kent, is dit vreemd. Maar niet voor het volk van God. Niet voor de gemeente van de Heer Jezus. En dat betekent niet dat we oogkleppen opzetten. Nee, we doen juist de gordijnen open. En daarom moet u Psalm 67 ook lezen in het verband waarin het staat. Lees ook 65 en 66 en 68. Daarom zingen we ook uit die psalmen vanmorgen. Daar hoort u dezelfde klanken. Maar daar hoor je ook over zonde en schuld en gebrokenheid. Daar hoor je over vergeving en vernieuwing. Daar hoor je van vijanden. Daar hoor je en lees je van weerstand en tegenstand. Maar ook over de daden van God. En over het werk van God dat niet te keren is. En ook daar zijn alle volken, ook u en ik, in beeld. Dat is de context van Psalm 67. Het is geen eenzame hoogvlieger. Maar het wil ons heel realistisch wel op de toonhoogte van God brengen. Psalm 67, de dichter van deze psalm, laat zich door de omstandigheden niet van de wijs brengen. Hij laat zich het uitzicht niet ontnemen. Want het gaat om de aarde. Het gaat om de hele aarde. En die is van God, zegt de dichter. En lieve mensen, dacht u nou echt dat God zijn eigen wereld zou loslaten? Dat hij dat maar zegt, nou ja, laat maar zitten. Dacht u nou echt dat God de mensen die hij zelf gemaakt heeft, zomaar zou laten gaan? Als u één ding moet vergeten, dan dat. Want de wereld is van God. En die laat hij niet los. En daarin komen we bij de kern van de psalm. Bij dat vijfde vers wat het hart is. Dat is de diepste reden van dit loflied en van dit vertrouwen van de dichter. Want de naties zullen juichen en jubelen. Dat zien wij nu nog nauwelijks, maar God is het die rechtvaardig regeert en leidt. Hij houdt de zaken recht, hij zet de zaken recht. Hij regeert, hij leidt de volken. En dat is inderdaad niet in lijn met wat wij zien en met wat wij kunnen en met wat wij doen. Maar dat is de lijn van God. Dat is Gods ingrijpen. Dat is God die zijn wereld niet opgeeft en niet loslaat. En dat is het perspectief van Psalm 67. Van God uit. Zijn toonhoogte. En dat is het verlangen dat God door zijn geest in ons hart legt. En lieve mensen, daarom zingen we Psalm 67. En bidden we om de komst van zijn koninkrijk. In de kerk. Maar met de gordijnen open. En zo leven we in deze wereld. Zo leven we van zijn genade. En in zijn licht. Opdat die wereld om ons heen het zal zien. Door ons heen. Hem zullen zien in ons leven. En dat ze vol eerbied en vertrouwen mee gaan zingen. En uitzien naar zijn koninkrijk. Want de volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven. Allemaal. Amen. Laten we samen danken en voorbeden. Heere, trouwe en almachtige God. U bent het alle twee, trouw en almachtig, groot en vol genade. Daarom mogen we in eerbied en vertrouwen tot u komen. En we loven en prijzen uw naam om wie u bent, in alle grootheid en majesteit, waarin u zich bekend maakt. Maar zo komt u ook heel dichtbij, als een vader in onze Heer Jezus. En uw Heilige Geest leert het ons zeggen, Abba, Papa. En zo komen wij als kleine mensen tot u. En we danken u, Vader in de hemel, voor dat geweldige perspectief wat u ons geeft. Van uw toekomst. Van de wereld die van u is en van u blijft. Van uw koninkrijk dat gekomen is en dat komt. Heere God, wij willen u bidden. Geef dat we op die toonhoogte mogen komen. En dat de dienst van vanmorgen daaraan bijgedragen heeft. Wilt u met uw geest ermee doorgaan, dit woord in ons hart te leggen en uit te leggen. Dat het toegepast wordt, dat we het in praktijk zullen brengen. Niet om onze ogen te sluiten en met een verrekijker naar de toekomst te gluren. Maar door juist in deze wereld waar we zoveel verkeerd en stuk zien gaan, ook in ons eigen leven. Dat we weten, geloven, belijden, getuigen dat het niet het laatste is. Dat we uitzien naar wat u doet en het van u verwachten. Heere, zo bidden we voor uw kerk hier in Rotterdam, in Nederland, waar we ook zoveel sombere verhalen van kunnen vertellen. Heere, we geloven dat de kerk van u is en u maakt uw werk af. Dat duurt weliswaar tot op de dag dat de Heer Jezus komt, maar het goede werk dat u begonnen bent, ook in ons leven en in onze kerk, dat maakt u af, omdat het uw eigen werk is. U maakt het af in deze wereld, ook daar waar de kerk vervolgd wordt. En u maakt het af in Israël. Het volk waaraan u zichzelf en uw naam verbonden hebt. Het volk wat zo divers is. Maar Heere God, Jeruzalem is in uw ogen het middelpunt van de aarde. Dat is iets heel anders dan politiek. Maar dat geeft wel een basis en een verwachting. En de volken zullen komen om van en over u te leren. Daarom willen wij u bidden, Heere God, geef dat juist in Israël uw koninkrijk zichtbaar mag worden. Geef dat juist daar ontdekt wordt en getuigd wordt dat het kruis vrede brengt. Hoe aanstootgevend en hoe dwaas het ook kan zijn. Maar Heere, dat is uw werk. En dat maakt u af. Voor Israël, voor Joden, voor Palestijnen, voor Arabieren, voor andere heidenen. Want u roept ze erbij. U hebt ze op het oog. Daar willen wij bidden, Heere God, voor al het werk wat in uw naam mag gebeuren. Dichtbij en ver weg, om die ander te bereiken. Met uw liefde, met uw genade. Wilt u dat werk zegenen? Ook als het tegenwerking is, en als het soms ook gewoon om hele praktische dingen tegen zit. Ook als de politieke situatie onrust geeft, zoals in Zimbabwe. Ook als er van alles en nog wat kan gebeuren, waardoor je soms denkt, het breekt me bij de handen af. Als er zoveel duisternis is, als er zoveel bijgeloof en zondigheid en gebrokenheid is. Denk het aan de gebedskalender van de GCB, willen we dan vandaag ook bijzonder bidden voor Jaap en Marieke de Butter. Ze werken in China, in een regio waar het boeddhisme heel veel duisternis brengt. Een regio die bol staat van prostitutie, van gokken, van ongeloof en bijgeloof en duisternis en gebondenheid. Heer, maar ook daar is uw gemeente, hoe klein ook, maar die is er. En we willen u bidden, geef dat hun werk in woorden, in daden gebruikt wordt. Tot heil van die mensen daar. En zegen zo al die anderen, Heere God, die in uw koninkrijk ingezet worden. Ook hier in de gemeente, ook in Rotterdam en in andere delen van ons land. Waar het ook maar is. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. Opdat de volken u zullen loven. Dat we zo kandelaren en kaarsen vooral mogen zijn. En geen emmers, geen korenmaten. Jullie bidden, Heere God, u kent ons allemaal. U weet wat we nodig hebben, u weet waar we mee zitten. U weet van ziekte, van zorg, u weet van vreugde, van blijdschap. We danken u, Heere God, als er mensen weer terug mochten keren uit het ziekenhuis na een operatie. Zoals mevrouw Lawi en Vincent Muis die weer thuis is. Jullie danken, Heere God, dat u geholpen heeft en geeft voor verder herstel. Wil u bidden voor de Heer de Dekker die opgenomen is in het Italiaanse ziekenhuis. Wilt u hem nabij zijn. U kent zijn omstandigheden. U weet van de zorg die aan hem besteed wordt. Geef dat er zegen op mag rusten. Wees met al die anderen die nu niet genoemd worden. Maar die ook worstelen. Gevloerd zijn. Uitgeteld zijn. Geen perspectief meer hebben. Door dat ze ziek zijn. Misschien al heel lang ziek zijn. Wees met al die andere Heere God die in duisternis leven. Door dat er zoveel donkerheid in hun leven is. Dat ze de dag van vandaag en laat staan die van morgen niet kunnen overzien. Ontfermt u zich over hen en geeft dat we naar ze om zullen kijken. Jullie danken, Heere God, ook voor examenkandidaten die een goed bericht kregen afgelopen week, die geslaagd zijn, die nu vooruit mogen kijken naar een vervolgopleiding of naar een baan. Jullie bidden vooral voor hen die een teleurstellend bericht krijgen, die zich nu af moeten vragen, doe ik het over, ga ik wat anders doen. Zeker als je je ingezet hebt, kan dat pijnlijk zijn en vraagt tijd om het te verwerken. Wil u bidden, ontfermt u zich zo voor ons allemaal, Heere God, in al onze omstandigheden. En laat ons leven zo vol van u mogen zijn, dat we er anderen mee kunnen dienen. Vergeef wat niet was naar uw wil. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Slotgemeente willen we nog zingen uit Psalm 68, daarvan de versen 10 en 16. Psalm 68, het 10e en het 16e vers. Thank you. Gaat heen in vrede. Draagt de zegen van God met u mee om voor elkaar en voor anderen tot een zegen te zijn. Verheft uw harten tot God. Ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.